U bent bedoeld om God voldoening te geven. Dat gaat het om. Het is een serie van Bijbelstudies over waarom ben ik op aarde. Er is een boek achter met dat titel, ook de moeite waard om te lezen. Ik ben bezig met mijn vrouw om het door te lezen, elke ochtend, een paar ochtenden per week. Anneke heeft het 3 keer gelezen, dus moet niet slecht zijn. Waarom heeft God alles geschapen? Waarom heeft God jou of u geschapen? Hij was niet noodgedwongen om ons te schapen. Het was een vrije keuze van God om mensen zoals jij en mij te maken, te schapen. En hij heeft ons geschapen voor zijn eigen plezier of voldoening. De vraag dan is, kreeg God voldoening van jou? Een tijd geleden was ik in gesprek met een echtpaar, hadden moeite met zijn tieners. Oh. En te denken dat we hebben gekozen om kinderen te hebben. Ja, op dat moment weinig voldoening. Nou, de vraag is, als God kijkt aan jouw leven, hoe jij leeft, kreeg God ook voldoening? Nou, misschien sommige mensen hebben problemen ermee. Waarom zal ik leven om God blij te maken? Waarom niet mijzelf blij te houden? Wat recht heeft God erover? Hoezo? Waarom? God heeft recht om van mij te genieten. En ik wil aan jullie 3 argumenten geven. Ik heb bewust geen PowerPoint gekozen vanochtend, om echt rustig te gaan bezig met onze eigen Bijbels te werken. Dus alsjeblieft, kan je jullie Bijbels openmaken in Colossenzen hoofdstuk 1. Colossenzen hoofdstuk 1. Ik heb 3 Bijbelteksten voor vanochtend en dit is onze eerste Bijbeltekst. Colossenzen 1, vers 13 tot 18. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, Jezus dus, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, allen zijn door hem en voor hem geschapen. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tenzamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij die het begin is en de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou, misschien goed om dat tekst ook in de nieuwe vertaling te lezen, om te zien hoe het is een paar moeilijke uitdrukkingen hier. Kijk eens aan de vers 13. En hij heeft ons getrokken uit de macht van duisternis overgezet in het koninkrijk van zijn zoon. In de laatste 10, 20 jaar, het woord koninkrijk wordt meer en meer populair. En natuurlijk wel, het bestaat in de Bijbel. De vraag is, waar is de koninkrijk dan van God? In elke plek in de sfeer waar Jezus koning herkend is, daar staat de koninkrijk van God. Als jij erkent de koning Jezus in jouw leven, de koninkrijk van God bestaat in jouw leven. Vers 14. En hem hebben wij de verlossing van zonde. Een beetje verder, vers 15. Hij is de beeld van de onzichtbare God, dus Jezus, de eerstgeboren van heel de schepping. Wat betekent de eerstgeborene? Het betekent het meest belangrijk over al de schepping. Het is niet zoals de Jehovah's getuigen zeggen, dat God de Vader heeft Jezus gemaakt en daarna Jezus heeft al de andere dingen gemaakt. Dat is niet zo. De Heer Jezus is de eerst geboren, dat betekent het meest belangrijk van heel de schepping, vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen. Hij is niet zelf geschapen. Als je hebt een Bijbel van de Jehovah's getuigen, ze hebben dat Bijbeltekst veranderd. En het zegt, ik heb alleen een Spaanse vertaling van de, en het zegt, want door hem zijn alle andere dingen, het woord andere is gezet in dat tekst. Om dat idee te geven dat God heeft Jezus gemaakt en Jezus heeft al de andere dingen gemaakt. Maar het is niet zo. De Jezus die wij aanbidden is de schepper van El Haal. Vers 18. No, vers 17. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Het onderwerp van vanochtend gaat over dat woord voor hem geschapen. De bomen, de bloemen, de bergen, de meer, alles. En jij ook. Geschapen voor bij de Heer Jezus en voor hem. En hij is voor alle dingen. Vers 18, hij is de hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Het woord gemeente, ik weet wel dat in vergaderingen, circuits, de woord gemeente komt voor bijna elke zondag. Het woord Jezus houdt van de gemeente, gemeente, gemeente. In de koninkrijk, ja, af en toe in een lezing iets over de toekomst. Nou, ik vind wel dat in die tijd er was een gebrek aan balans. Omdat de koninkrijk komt vaak in de Bijbel voor. Maar soms kreeg ik vandaag de tegenstel idee. Dat het gaat zoveel over de koninkrijk, dat het woord gemeente is bijna nooit gebruikt. En Jezus is hoofd van de gemeente, de kerk dus, met de nieuwe Bijbelvertaling, de woord kerk, dat is niet vies, niet mooi, het is een mooie woord. Dus ik roep ons om dat balans te houden. Ook de koninkrijk en ook de gemeente. Dus de eerste reden waarom God heeft een recht om van mij voldoening te krijgen, is dat ik ben door de Heer Jezus, door God zelf geschapen. Misschien een zuster koopt stof en zij maakt een mooie jurk ervan. Waarom? Ze maakt de jurk om van de jurk te genieten. Hey, misschien dat kwartje viel met jou. Dat God heeft jou geschapen, niet omdat hij heeft zoveel werk te doen, maar omdat hij wil graag genieten van jou. Nou, mijn tweede Bijbeltekst komt uit 1 Korintiërs 6. Romeinen, Korintiërs, 1 Korintiërs, hoofdstuk 6. Vers 6, vers 19. 1 Korintiërs 6, 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Nou, we beginnen met de tekst en iedereen zegt een hartelijk amen, denk ik. U weet niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Amen. Amen. Het is een mooie waarheid dat de Heilige Geest woont in mij en in jou. In elke christen. Nou, de tweede deel van de tekst. Die in u is, fijn. Die van God ontvangen, fijn. Dat u niet van uzelf bent. Is dat gedachte gelanden in je hart? Dat u niet van uzelf bent. Voor de huidige maatschappij, dat is een vreselijk idee. Te denken dat iemand heeft een eigenaar. Nee, hoe kan dat? Religieuze slavernij. Het is Bijbels. Het is Bijbels. En niet alleen, en waarom zijn wij van hem, vers 20, u bent immers duur gekocht. Duur gekocht. Wat is jouw, wat ben jij waard? Vrijdagavond, ik had niks te doen, ik was moe. Mijn vrouw was weg van een vrij zijn weekend, mijn kinderen waren alle weg. Dus ik heb Gerard gebeld, Elbers. En zeg, hey, heb je iets op jouw programma? Ook niet. Zullen wij niks samen doen? Dus we hebben een mooie film samen gekeken. Spartacus, over slavernij. En dan stel je voor dat iemand wil jou kopen. Wat is jouw prijs? Wat is jouw, hoeveel ben je waard? Nou, misschien je denkt, ja, miljoen hoor. Wie is bereid om dat voor jou te betalen? Stel je voor dat je hebt een fiets. En je wil je fiets verkopen. Je denkt, nee, mijn fiets is 150 euro waard. Dus je praat met je vrienden en vriendinnen. Je zegt, hey, ik wil mijn fiets kopen. 150 euro. En je vrienden zeggen, nee. Misschien één vriend zegt, ja, misschien 80. Nee, je blijft bezig. Nee, het is 150. Je zet het op marktplaats. Mooie foto, lekker schoon, motorfoto, 150 en zo. En je wacht en je kreeg een aanbod van 10 euro. Je kreeg een aanbod van 20 euro. Zo gaat het in Nederland. En na een maand kreeg je een aanbod voor, ja, dichtbij 90 of 100. En niemand biedt meer. Wat is de waarde van jouw fiets? In jouw hoofd het is 150, maar als niemand is bereid om dat te betalen, dan dat is niet de waarde van je fiets. Je fiets is 100 euro waard. Wat is zo fantastisch hier, broers en zusters, is dat als je denkt, wat is mijn waard? Ik zeg, wat is God bereid om te betalen voor mij? En het zegt hier, ik ben duur gekocht. Niet in miljoen euro's, maar God de Vader heeft zijn zoon. Ik heb dat over gedacht. Voor mij gegeven om voor mij te kopen. Ik ben bezig in mijn stille tijd om door het boek Job te lezen. 1 of 2 of 3 hoofdstukken per dag. Het is een ingewikkelde boek. Misschien de nieuwe vertaling zal ons een beetje helpen om dat een stuk duidelijker te maken. Maar in het begin, in het middel van al de ellende en de overgesprekken met de drie vrienden. In hoofdstuk 19 zegt Job met enthousiasme, zegt hij, ik weet echt dat mijn verlosser leeft. Het is echt, ik heb een rood gemaakt. Hij was in het middel van de ellende, ik weet echt dat mijn verlosser. Nou, dat woord verlosser. Dat is iemand die is bereid om te betalen voor een slaaf, om de slaaf vrij te. Dus Job wist ook dat God heeft betaald voor hem. Nou, wat houdt bekering in? Sommige mensen denken, ja, ik heb mijn ja-woord aan de Heer Jezus gegeven. Ik denk, oké, mooi, maar ja, wat? Het moment van onze bekering is een moment waar wij erkennen dat de Heer Jezus heeft een recht op mijn leven. Hij heeft mij niet alleen geschapen, maar hij heeft mij duur gekocht. En ik zeg tegen de Heer Jezus, ja, niet ja, ik ga naar de kerk, of ja, ik zal een nieuwe Bijbel kopen. Het gaat over, ja, ik erken jou, u, als de baas van mijn leven. Als de eigenaar van mijn leven. Als de Heer van mijn leven. Dat houdt bekering in. Ik hoor mensen zeggen soms, ja, de mooie ding van christen zijn is dat Heer Jezus staat altijd klaar voor jou. Nou, ik zou zeggen, ja, dat is waar, maar het is niet de centrale waarheid. De centrale waarheid is dat het gaat om God
en niet op mij.
En het bleef waar dat hij staat altijd klaar voor mij. Maar dat is niet de centrale, de hoogste waarheid. Paar twee weken geleden, of zo 10 dagen geleden, ik ging met Anneke op bezoek bij Jaap Kooijman. Is hij Jaap Kooijman hier ergens? Kijk, hij heeft een mooie auto gekocht. Een rode auto. Hij heeft een goede smaak. Het is een Engelse auto. Een Triumph. Ja, een mooie Triumph. Bijna net zo oud als Jolanda, zijn vrouw. En hij is bezig om het... Hij wil het mooi maken en hij wil genieten ervan. De auto dus. Ja, dus hij is bezig om het op te knappen en te genieten. Dus hij heeft de auto gekocht voor zijn eigen plezier. Kan je dat gedachte ook denken? Dat de Heer Jezus heeft jou gekocht voor zijn eigen plezier? Om van jou te genieten? Niet om jou in een fabriek te zetten, een religieuze fabriek, om jou te hard werken zo'n 70 jaar op aarde. Maar nee, ik wil jou opknappen en ik wil genieten van jou, zoals Jaap met zijn auto. Heere God heeft een recht om te genieten van mij, omdat hij heeft mij geschapen en omdat hij heeft mij gekocht. Nou, de derde Bijbeltekst in Efeziërs. Efeziërs hoofdstuk, Galaten Efeziërs hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, Efeziërs vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van zijn heerlijkheid, lof van de heerlijkheid van zijn genade. Vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Overeenkomstig zijn welbehagen van zijn wil. Wat fijn, hè? Een van Anneke's broers en zijn vrouw, ze hebben een kind, hebben 3 jongens en ze hebben een 4de jongen geadopteerd. Uit, waar is het nou? Japan of zo, Korea denk ik of zo. Luke, kleine Luke, hij is nu 12 jaar oud of zoiets. Nou, er zijn verschillende motivaties om mensen te adopteren. Wat arme kind, hij heeft honger. Oh, hij heeft een papa en mama nodig. Of zo. Waarom heeft God gekozen om ons te adopteren? Was hij gedwongen? Vers 5. Voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Hij vindt plezier om dat te doen. In de Engelse het zegt het, according to the good pleasure of his will. Kijk eens aan, hij vindt plezier om jou en mij in zijn grote gezin te hebben. De NBG, hij heeft ons naar zijn wil, een nieuwe Bijbelvertaling, naar zijn wil en verlangen voorbestemd. Het was niet geforceerd. Hij vindt het plezierig om jou en mij in zijn gezin te hebben. Uit liefde en plezier heeft God jou en mij geadopteerd in zijn gezin. Met welke doel? Vers 6. Kijk eens klaar. Met welke doel? Vers 6. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Het gaat om hem. Dit gaat om hem nog een keer. Dit gaat om God. Tot de eer van de grootheid van Gods genade. De nieuwe Bijbelvertaling. Uiteindelijk, het gaat om hem en niet op ons. Nou, deze tekst dat we hebben net gelezen in Efeze 1, heeft twee woorden dat brengt verwarring aan sommige christenen. Dat woord uitverkoren, vers 4, we zijn uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld, God had plezier om jou en mij in zijn gezin te brengen. Soms duurt het een beetje voor het kwartje te vallen. Maar sommigen, als het kwartje valt, je kreeg een grote glimlach om je gezicht. Ik denk, fantastisch, voor de grond. Het is niet dat ik ben zo nuttig voor God. Hij heeft plezier. Hij heeft me geschapen met plezier. Hij heeft me gekocht met plezier. Hij heeft me geadopteerd met plezier. Nou, deze twee moeilijke woorden. Hij heeft voor uitverkoren, vers 4. En voorbestemd in vers 5. Als je kijkt, als je weet een beetje van kerkgeschiedenis, je weet dat er zijn grote splitsingen in christendom vanwege deze ideeën. Als je bent van de groep van de Calvinisten, je denkt, oh, ze zijn uitgekoren, dus uitverkoren, voorbestemd, dus je hebt echt geen vrijheid, je moet alleen op de juiste moment tot bekering komen, omdat God heeft jou uitverkoren. In de andere grote groep van christenen zeggen, nee, dat is een beetje niet zo. Het is meer de Armeniaanse idee dat iedereen kan voor God kiezen. Je hebt de vrijheid. En de tweede groepen van christenen hadden ruzie. Er zijn grote splitsingen in de geschiedenis vanwege dat idee. Nou, ik ben niet schizofreniek, dus ik heb wel een positie genomen. En redelijk eenvoudig. Ik hou van eenvoudige ideeën, zoals Gerard. Voor mij de idee van uitverkoring is een familiegeheim. Het is waar. En het is een waarheid geopenbaard, niet voor de ongelovigers. Het is geopenbaard voor jij en mij als christenen, om ons te bemoedigen. Hoezo? Kijk eens. Stel je voor dat er hier is een grote deur. En ja, om naar de hemel te gaan, bijvoorbeeld. En dan, als je gaat door de deur, je komt tot bekering. Je bent een kind van God. Nou, buiten de deur, je hebt een grote sign, het grote bord, ja, met de volgende. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. Wil je vergeving van zonden? Kom binnen. Wil je gered worden? Kom binnen. Iedereen is van harte welkom. Dat staat over de deur. Al de onbekeerde mensen kijken. Nou, welkom. Nou, als je gaat binnen de deur, je komt tot Jezus, je komt tot bekering. Dan je komt binnen en je kijkt terug naar de deur. En er is een ander bord over dezelfde deur. En het zegt, welkom, geliefde zoon, geliefde dochter. Je was door mij uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Met plezier en liefde heb ik je voorbestemd om als een kind van mij aangenomen te worden. Tot lof van de heerlijkheid van mijn genade. Dus als je komt binnen en je leest dat, je denkt, oeh, halleluja. Het is geen Bijbeltekst om ruzie met elkaar te hebben, maar een waarheid, een geheim van de christelijke gezin om ons te bemoedigen. Daarom Johannes schreef later in zijn eerste brief, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Mooi, hè? Ben je blij om deel te nemen aan de familie van God? Amen? Je kan amen zeggen. Het is goed, hoor. Amen? Hey. Vader. God Vader. Sommige mensen, als ze denken aan God Vader, ze denken, ah, wat mooi. Ik kan op zijn schoot zitten. En hem knuffelen en huilen en van alles. Natuurlijk, de Abba-Vader-idee heeft dat ook. Maar in de algemeen, een vaderbeeld in de Bijbel is een beeld van gezag. De vader van een gezin had gezag in het gezin. De vader van het gezin, hij zorgt voor het gezin. Hij beschermt het gezin. Dus wat mooi, je bent een deel van het gezin van God. Niet alleen met de Heer Jezus, Vader God, ja, wat fijn. Natuurlijk ook wel. Maar je komt in een sfeer waar er is gezag. Gezag van God de Vader. God heeft een recht op mij, om van mij te genieten, omdat hij heeft mij geschapen, eerste, omdat hij heeft mij gekocht, en omdat hij heeft mij geadopteerd. Het is geen PowerPoint vanochtend, dus het moet in je hoofd blijven. God heeft een recht om van jou te genieten, omdat hij heeft jou geschapen, omdat hij heeft jou gekocht en omdat hij heeft jou geadopteerd. Alles draait om hem, omdat hij is je schepper, je eigenaar en liefdevolle vader. Op 24 juli 2014 is een bijzondere dag, omdat onze eerste kleindochter was geboren. Het was een donderdag. Ik vergeet maar, in de loop van de middag, Steven of Vicky heeft Anneke gebeld. En Anneke was in de landing en ze beginnen te huilen met de blijdschap. Oh, een kleindochter Lea. Dus de kinderen, ja, Edward en al de kinderen waren erg enthousiast ook. En nou, ik huil niet zo makkelijk. Ik doe het misschien één keer elke 3 of 4 jaar of zo. Maar niet uit, niet uit blijdschap. Dat klikt een beetje anders met mij. Ik begreep ook dat Martin en Ellen waren ook super enthousiast over zijn ook hun eerste klein kind. En ook Simon en Helene waren ook blij. En Tim was ook blij. En mijn broer in Canada was ook blij met zijn vrouw en kinderen. En mijn 2 zussen in Engeland waren ook blij. Mijn ouders in Londen waren ook blij. En ik denk, nou, zoveel blijdschap met 1 kleine ding. Vraag je, waarom waren wij zo blij? Omdat wij kunnen iets later van Lea kregen. Dat misschien Lea kan ons helpen om ook de afwas te doen. Omdat als mijn pensioen is niet groot genoeg, misschien Lea kan een beetje bijdrage doen. De blijdschap gaat helemaal niet op prestaties. Het is alleen een blijdschap omdat een kind bestaat. Kan je zo denken over de hemelse vader? De dag dat jij was geboren, God was blij omdat jij kwam in de wereld. Niet omdat jij wil iets voor hem doen. Nee, omdat jij ben jij en heeft jouw ouder gekozen voor de grondlegging van de wereld. Fantastisch. Onze relatie met God is niet op basis van prestaties, maar op basis van plezier. Wij kunnen plezier in God, maar meer belangrijk, God kan plezier. Het is echt wonderbaar, hè? Dat God kan plezier in mij en in jou vinden. Ik zal de laatste tijd, 20 minuten zo nemen, om een antwoord te geven aan de vraag, hoe kunnen wij dan God voldoening geven? Een paar voorbeelden waarbij ik dit handen en voeten geven en in de praktijk voldoening en blijdschap en plezier aan onze hemelse vader geven. Je houding, en heeft veel te maken met je houding. Soms met je acties, soms met wat je doet. Maar ik denk veel heeft te maken, God is blij met onze houding. Nou, onze houding op beslissingmomenten. Ik lees in Efeziërs 5 vers 10, zeg, en beproef wat de Heere wel behagelijk is. De NIV Engels, and find out what pleases the Lord. What makes him blay? ESV, and try to discern what pleases the Lord. Dus het is niet zo, wat zijn de wetten van God? En ik doe mijn best om binnen de wetten van God te wandelen. Als je bent van plan om te trouwen, en je zegt je naar je man of je vrouw, oké, schrijf dan een lijst van je 10 voorwaarden voor de huwelijk. Ja, ontbijt tussen 8 en 9 en een paar af. En je probeert je best te doen om te voldoen aan those 10 eigenschappen. Meteen voorwaarden. Nou, wordt een beetje saai. Een Duitse stijl huwelijk. Alles georganiseerd. Hey. Wat geeft lol in het huwelijk, is dat je begint te ontdekken, wat maakt mijn vrouw, wat maakt mijn man blij, en ik probeer om dat te doen. Ja of nee? Ook met onze relatie met de Heer. En deze beslissingmomenten, je denkt, nou, zal ik welke vakantie? Of welke, zal ik een bijbaantje op een zondag vinden? Of zal ik dit met dit relatie omgaan of niet? Of ga ik niet? In je gedachten, nou, hoe kan ik mijn Heere God voldoening geven, blijdschap geven? En dat helpt ons wel in dat beslissing te maken. En nog een voorbeeld is onze houding in de mooie momenten van onze leven. We weten wel in 1 Timotheus 6, de levende God die ons allen dingen in rekenmate verschaft om ervan te genieten. Dus het is niet mis om van dingen te genieten. De vraag is, kan jij leren om van dingen te genieten samen met hem? En dat is een kunst. Sommige mensen denken, oké, ik neem 2 weken vakantie. Dus ik heb echt rust nodig. Ik neem niet mijn Bijbel mee. Ik zoek geen andere christenen. Ik denk, ja, ik wil een pauze. Dus ik zet mijn christelijke relatie met God een pauze voor mijn 2 weken vakantie. Nou, raar, hè? Het is veel beter om te leren met God dingen te genieten. Of dus u eet of drinkt of anders doet, doet alles tot eer van God. Dit kan. Is het mogelijk om vakantie te gaan met de Heere God? Samen in de karavan? Hij neemt niet te veel plek, dus het kan ook. Ook in een tent. Bewust te zijn dat hij is met jou daar. Kunnen wij eten? Bewust van God? Nou, Nederland heeft een sterke christelijke achtergrond, dus het is een gewoonte om te bidden voordat je eet. Ik kwam tegen christenen, ook niet van mijn stroom, dus ik denk meer gereformatorische broers en zusters. Zij bidden 2 keer, voor de eten en na de eten. Nou, een beetje overdreven dacht ik, maar ja, niet mis. Maar vaak wat gebeurt is dat je zegt dankjewel in het begin van het eten en je klacht over het eten door het eten. En dat is wel mis. Is als jij geniet van chocola of jij geniet van een lekker biefstuk. Of sommige mensen kunnen ook van een McDonald's genieten. Dat kan soms. Als jij geniet, denk je dat God denkt, hey, mijn zoon geniet op dit moment van een biefstuk. Ik heb hem een neus gegeven. Ik heb taste buds in zijn tong gezet. Het was niet toevallig. Ik heb dat bedacht om plezier te geven in de eten. Niet alleen een injectie met energie of zo. Nee, er is plezier in eten. En hij zei, wij kunnen dat doen met God. Wij kunnen God betrekken in dat blijdschap. Voor jarenlang, seks was een thema dat je kunt niet in de gemeente praten. Ook sommige mensen praten niet met elkaar als een echtpaar. Nee, licht uit en dan het gebeurt. En zo snel mogelijk. Ik vraag me af, hoe keek God aan seks? Ik zou zeggen dat als een christelijke echtpaar genieten van elkaar, God glimlacht en zegt, ja, dat was mijn idee. Dat was mijn bedoeling. Het is niet mis om God te danken voor seks. Om te bidden voor, te bidden na? Ik zeg alleen dat in de blijdschap van onze leven, God betrekkend. God, hij wil graag bij ons zijn en hij geniet samen met hem. Derde mogelijkheid is je houding in moeilijke momenten. Dit is het boek dat Gerard Elbers stimuleert ons door te lezen in de volgende paar weken, maanden. Dus ik zal een stuk uit hier lezen. God heeft niet beloofd dat wij zijn aanwezigheid altijd zullen voelen. Sterker nog, God erkent dat hij zijn aangezicht soms voor ons verborgen houdt. En dan komt een citaat van broeder Floyd McClung. Hebben jullie van Floyd McClung gehoord? Nee, ja, ik heb hem gegoogeld. Hij wordt 70 volgende jaar. Ja, hij begon zijn christelijke leven te werken. Hij is een Amerikaanse schrijver, voorganger en zending. En hij begon te werken in Afghanistan. En na een aantal jaren evangelisatie in Afghanistan, hij kwam naar Nederland, naar Amsterdam. En er was een paar boten of zo, met jeugd met een opdracht, denk ik. Naast de station in Amsterdam. Hij heeft mooie werk in Amsterdam gedaan en een paar andere dingen gedaan. En op dit moment, hij leeft in Zuid-Afrika. En als ik goed begreep, Polen en Alita zijn bij hem geweest om tot 2 jaar geleden of zo. Dus dit is een charismatische, invloedrijk man met veel ervaring in leven. Hij zegt de volgt. Floyd McClung beschrijft het als volgt. Op een ochtend word je wakker en zijn al je geestelijke gevoelens weg. Je bidt, maar het gebeurt niks. Je geeft de duivel op zijn kop, maar dat verandert niets. Je doet je geestelijke oefeningen. Je laat vrienden voor je bidden. Je beleidt elke zonde die je maar kunt indenken. Je gaat vasten, maar er gebeurt niks. Je begint af te vragen hoe lang deze geestelijke duisternis zal blijven voortduren. Dagen, weken, maanden? Zal er wel ooit een einde aankomen? In uiterste van hoop schreeuwt je uit, wat is er met mij aan de hand? En de schrijver van het boek gaat verder. De waarheid is dat niets met ons aan de hand is. Dit maakt een eenmaal deel uit van het vormingsproces van onze vriendschap met God. Iedere christen gaat hier minstens 1 keer in zijn of haar leven doorheen. En meestal meerdere keren. Het is pijnlijk en verontrustend, maar het is van essentieel belang voor onze geloofsontwikkeling. Christelijke leven, er zijn moeilijke momenten. En ik praat niet makkelijk over zulke momenten, maar ze bestaan wel. Wat doen we met moeilijke momenten? Ik denk, het was woensdag, afgelopen woensdag, een broer heeft mij een e-mail gestuurd, hij wil graag met mij praten. We hebben 3 uur gesproken. Hij is zijn vrouw kwijt. Zij stierf. Haar begrafenis was op dezelfde dag van de geboorte van onze kleindochter. 47 jaar oud met kanker. En nu zit hij thuis. Zonder werk met 4 kinderen. Tussen 9 en 16. Ze hebben hard voor haar vrouw gebeden. In zijn gemeente en de kinderen ook. Maar zij wordt slechter en slechter. Het is moeilijk. En ze zijn christen. En God Vader houdt van hen ook. Een tijd geleden, 2 jaar geleden, ik had een lange gesprek met een jonge man die homo-gevoelens heeft. In de buurt van Putten. We gingen in de bos om te praten en ze heeft me het verhaal verteld en de worsteling en zo. Iemand met homo-gevoelens, maar de Bijbel zegt, je geen uiting moet geven aan zulke gevoelens. Je moet rein voor God leven. Moeilijk? Moeilijk? Moeilijk. Soms God geneest, soms God neemt de gevoelens weg of verandert, maar vaak niet. Hoe gaan we verder? Ik was 2 maanden geleden met mijn jonge broer in Londen en hij heeft zijn vrouw in een rolstoel. En elke keer dat we gaan op bezoek, zij is slechter, dus 10 jaar met MS. Elke keer slechter en slechter. Gebeden van alles. Ze bleef gaat slechter. We houden langdurende pijn niet vol als wij vergeten dat het gaat om hem en niet op ons. God staat centraal en niet ik. Het gaat om de eer van God en niet aan mijn comfort. Het idee van Johannes de Doper, hij moet sterker worden, groter worden en niet kleiner. Ook als wij begrepen niet de context. Ik kan me goed voorstellen dat een aantal aanwezig vanochtend hebben ook moeilijke situaties. Relaties of geld of gezondheid of kinderen. Soms God wil genezen. We kunnen altijd, en we moeten wel dat altijd vragen. Jouw pijn, jouw ziekte, jouw verdriet kan een deel uitmaken van een groter plan. Welke plan? Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. God vraagt ons niet om te begrijpen. En wij doen ons best om dat te doen. Maar hij vraagt wel om ons hem te vertrouwen. En daar komt ons rust. Het gaat om hem. Ook in onze moeilijke situaties waar wij kunnen niet echt een richting zien. God kan blijven genieten van ons houding tussen dat tijd. En nog een voorbeeld. Onze houding in de tijd in gezins, onze gezinsleven. Misschien een aantal van jullie hier zijn kinderen in een gezin. Dus je bent een zoon of een dochter en je hebt ouders. Nou, ik lees een Bijbeltekst in Colossenzen 3:20. Het zegt, kinderen, wees wat? Wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wat? Welbehagelijk, een oude woord te zeggen, plezierig, voor de Heer, niet alleen voor de ouders. Kijk eens aan. Je bent een kind van je huis, je zegt, ja, ik wil graag God voldoening geven, ik wil graag God blij maken. En zo God zegt, oké, word gehoorzaam aan je ouders. En dat geeft God plezier om dat te zien. Mooi, hè? Ben je ongehuwd, niet getrouwd, alleen? 1 Korinther 7. De ongehuwd draagt zorg voor de kinderen, voor de dingen van de Heer, hoe hij de Heer zal behagen. Een ongetrouwd persoon heeft een stuk meer tijd, misschien ook een stuk meer energie, om God plezier te geven. Gebruik het dan. Ben jij een vrouw, een getrouwde vrouw, Efeziërs 5:22, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer. Ben je een man, zegt de hoofdstuk, mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Het huwelijk is niet alleen bestemd voor jouw eigen comfort, voor jouw eigen voldoening. God gebruikt de huwelijk idee om te spiegelen iets over God de Heer Jezus en de gemeente. Ik was gistermiddag heb ik een film gekeken van Hans Abert. Hij had een mooie boodschap. En hij zegt op een moment, de reden waarom wij moeten werken met gezinnen in de gemeente, is dat door een goede gezin, wij spiegelen aan de wereld Gods koninkrijk principes. Het is niet om naar buiten te preken, ja, dit zo en zo. Natuurlijk, het is waar. Maar het is door jouw levensstijl, door mijn levensstijl, door mijn gezinleven, wij spiegelen buiten iets van de principes die God wil graag laten gebeuren in de hele wereld. Vader God, het geeft een plezier als het gaat goed in jouw gezin. Neem tijd voor je vrouw en je man en je kinderen. God wil graag voldoening van jullie hebben in je gezin. En nog een voorbeeld, nog een area, is je aanbiddingsmomenten. Wij geven God voldoening wanneer wij God aanbidden. Mooi, hè? Andere mensen kunnen God dieren, maar wij zijn gered en wij kunnen God aanbidden. En als wij aanbidden God, God glimlacht en zegt, ja, fantastisch. Wij zijn geschapen om God te aanbidden. En dat geeft hem plezier. Nou, houud jij van een aanbiddingdienst? Vind je het fijn? Nou, ik wel. Ja, maar wij houden een eredienst niet voor onszelf, maar voor God. We prijzen God niet om ons goed te voelen, maar om God plezier te geven. Ik zal het laatste stukje hier uit dit boek lezen. En dit komt uit pagina... Yes. Er zijn interessante stukjes in de boek. De meest voorkomende fout die christenen vandaag de dag met betrekking tot aanbidding maken, is dat zij oud zijn op een ervaring met God in plaats van God te zoeken. Ze zijn op zoek naar een gevoel. En als ze dat gevoel hebben, denken zij dat zij hebben aangebeden. Mis. Het is juist zo dat God onze gevoelens vaak wegneemt, zodat wij er niet afhankelijk van worden. Streven naar een gevoel, zelfs het gevoel van dat wij dicht bij Christus zijn, is geen aanbidding. God is altijd aanwezig, zelfs wanneer wij ons niet bewust zijn van Hem. Ja, God wil dat u... God is altijd aanwezig, zelfs wanneer wij ons niet bewust zijn van Hem. En zijn aanwezigheid is zo diepgaand dat die niet door emotie alleen kan worden afgemeten. Ja, God wil dat u zijn aanwezigheid voelt, maar hij vindt het belangrijker dat u hem vertrouwt. God zoekt geloof, niet gevoelens. Dus ook in onze tijd van aanbidding, het gaat om hem. Raar om te zeggen, maar het is waar. En als je krijgt, en natuurlijk elke keer dat wij God aanbidden, wij krijgen altijd al iets terug. Dat is zo. Maar onze focus is niet om iets terug te krijgen. Het is om hem iets te brengen. Gisteravond, dit was Gerard's 50 jaar verjaardag hier. Dus ik heb een boekje voor hem gekocht en gebracht. Maar ik heb ook een aantal pindas gegeten. Nou, ik geniet van de pindas en de Coca-Cola, maar dat was niet de reden dat ik ging. Maar altijd dat je brengt iets, je krijgt iets ook van God. Maar de focus is om te geven. Geestelijke pindas. Nou, Je houding op je werkleven. Je werkt, probeer jij voldoening te geven aan je baas, je klant, je leraar. Dat is niet mis. Maar wat fijn dat in jouw werk, ja, mijn grote doel is mijn God voldoening te brengen. Niet alleen de glimlach van een klant, je geld, maar ja, God glimlacht op mij. Ik heb goed gewerkt en hij vindt plezier in zijn kinderen dat een goede werk doen. Ook in je christelijke werk, je bediening leven. Het gaat niet om wat ik doe. Het gaat om hem. Hier mijn laatste voorbeeld. Ik moet binnen een paar minuten eindigen. Vrijdag een week geleden hadden wij een oudste samenkomst. Van 6 tot 10:30 of zoiets. Wij komen samen als oudsten 2 keer per maand. Maandagavond en zaterdagochtend. En soms het lukt ons niet, dus we moeten iets anders doen. Dus ja, vrijdagavond is niet ideaal, omdat het is eind van de week en het is een goede. Dus ik kwam thuis, ik denk het was 11:15 vrijdag. Beetje moe, ik kwam binnen. En al mijn kinderen waren daar. Ook Steven. Ook mijn kleindochter. En mijn vrouw. En ze hebben goed samen gegeten. Ze hebben een mooie Poirot-film gekeken. Detective, echt een mooie film. En ik kwam binnen en het was een gezellige sfeer. En ik dacht, ach, wat jammer dat ik was met een oudste samen. Dat is niet mis, Gerard of zo, maar ik heb een mooie avond gemist. Maar het geeft mij wel diep voldoening om te zien dat mijn kinderen samen met Steven en Lea, mijn vrouw, hebben het fijn samen. Begreep wat ik bedoel? Ja, dat ze hebben lol samen. Ik denk, fijn, fijn, fijn. Jammer dat ik was niet bij, maar wat fijn. Nou, denk je dat God Vader denkt niet hetzelfde over ons? Hij kijkt naar een gemeente en hij ziet, hey, ze hebben het gezellig samen. Al verschillende mensen, verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Jij bent raar en ik ben raar en toch, we hebben het gezellig samen. Ja? Ik denk, Heere God, hij kijkt naar ons en denkt, het is echt een wonder van genade. Indien je zegt, iedereen zal weten dat jullie mijn discipelen zijn. Niet vanwege jullie leer, niet vanwege de mooie gebouw, niet vanwege de liederen, maar vanwege de kwaliteit van relaties. Omdat jullie hebben lief met elkaar. Wil je God blij maken? Heb goede relaties met je broers en zusters. Het is, als je probeert een broer en zuster te vermijden, dus hij komt hier of zij komt hier en ik zoek een andere weg en ja, ik wil graag niet. Het is echt, het geeft pijn aan de hart van een vader om te zien dat kinderen kan niet goed met elkaar omgaan. Waar of niet waar? Het is waar. Daarom genade en vergeving is zo nodig in onze gemeente, maar ook andere christenen. De familie van God is veel breder dan de bron. En wat fijn dat het zo is. Tijd om te stoppen. Je bent bedoeld om God voldoening te geven. God staat centraal in de wereld, in de elal, in de gemeente. God staat centraal, niet ik, niet jou. God heeft een recht om van mij te genieten. Omdat hij heeft mij geschapen. Omdat hij heeft mij gekocht, duur betaald. Gekocht, zijn leven voor mij gegeven. En derde heeft een recht om van mij te genieten, omdat hij heeft mij geadopteerd in zijn gezin. Uitdaging. Zullen wij deze week ons best doen om God plezier te geven? In jouw keuzes van vanmiddag? In wat je doet morgen?
in jouw houding tegen je kinderen, je vrouw, je schoonmoeder, alles. Een mooie houding te hebben. Om God, met de focus om God voldoening te geven.
Amen.
Ik zal graag eindigen met een gebed. Maar kunnen wij dit gebed zingen? Misschien kan ik het team vragen, kunnen wij een gebed zingen? Ja? Het is 359. Ik uitnodig jullie te staan en dit gebed, ja, het is een lied, maar het is echt een gebed. Dus als je wil, je kan je ogen dicht doen of wat dan ook. Maar gebruik de woorden van de lied als een gebed.